Shabbat shalom allemaal. Wat fijn dat we op deze manier toch verbonden kunnen zijn door middel van de techniek, maar ook verbonden mogen zijn door Gods Heilige Geest. Waar u ook zit, in uw woonkamer thuis of waar ook, we mogen weten dat Gods Geest overal dezelfde is en bij ons is. Dat is iets geweldigs om te weten. Ik wil graag met u met een gebed beginnen. Vader in de hemel, dank u wel dat we bij u mogen komen. Dat we mogen weten dat in deze tijd van crisis, in deze tijd van binnenzitten, ja, dat we veilig mogen zijn in uw tent. Dat we veilig bij u binnen mogen zitten. En u nodigt ons uit om in uw stilte, in uw aanwezigheid te komen. Heer, wilt u geven dat we in die tent mogen zijn. Dat we daar verbonden mogen zijn door uw Heilige Geest. Maak ons hart warm en ontvankelijk voor wat u te zeggen heeft. En wilt u ons verbinden, werkelijk verbinden door uw Heilige Geest. Dat bidden we u in de naam van Jezus, Yeshua onze Heer. Amen. De parsha van deze keer gaat over de offerdienst voor een groot gedeelte. De brandoffers en de dankoffers. En ook over de priesterkleding. De kleding die de hoge priester aan moet gaan trekken. En de inwijding van de priesters. Het heeft dus alles te maken met de offerdienst en de tabernakeldienst. Maar voordat ik daar wat dingen over wil gaan zeggen, wil ik eerst een beeld met u delen. Toen ik deze preek aan het voorbereiden was, toen kreeg ik een beeld van de Heer. Ik zag een bima, een leesgestoelte met een Torah daarop. En daarbovenop zat een duif. Ik vond het een prachtig beeld. En toen ik nog eens wat beter bleef kijken, toen zag ik overal in de ruimte kristallen neerdalen. Allemaal prachtige kristallen. Ze waren heel mooi, maar ze waren ook koud. Ze voelden koud. En toen zag ik ineens Jezus staan. Hij stond precies op de plek van de bima, of beter gezegd, hij stond op de bima. En hij keek in de ruimte. En ik zag hem kijken en op een gegeven moment nam hij één van de kristallen en die drukte hij aan zijn hart. En toen zag ik er allemaal bloed uitkomen en het viel op de Bijbel, op de Torah, op de bima. En ik zag dat Jezus helemaal toegetakeld werd. Ik zag hem zoals hij aan het kruis hing. Toegetakeld, helemaal bloederig. Hij zag er niet meer uit. Ik kon er haast niet naar blijven kijken. Maar het was een beeld, een indrukwekkend beeld van wie Jezus was. En toen begon de dienst. Ik zag de mensen binnendruppelen in de zaal. En toen zag ik dat er een kleed over Jezus heen werd gegooid. En de dienst ging vrolijk voort. Iedereen was met elkaar in gesprek en koffie aan het halen. En bezig met zijn eigen ding. En Jezus zat daar onder het kleed. En ik vroeg, Heer, wat nu? En toen veranderde het beeld. Jezus begon, ja, als het ware in de ronde te draaien en hij wierp het kleed van zich af. En wat er toen gebeurde, ik zag overal kleuren en het was alsof de warmte van de lente de ruimte binnenkwam. En de menorah vlamde op en ik zag dat overal in de ruimte begonnen de mensen aandachtig naar Jezus te kijken. En ze raakten geïntrigeerd en ze zagen Jezus en ze werden geraakt in hun hart van zijn schoonheid en zijn liefde. En toen zag ik dat alle mensen hetzelfde begonnen te doen als Jezus. Ze pakten zo'n kristal uit de lucht en drukten het aan hun hart. En er kwam wel een klein beetje bloed uit, maar vooral ook veel licht en warmte. Ik wist niet zo heel goed wat ik met dit beeld moest. Maar toen ik het voor me zag, op dat moment had ik ook aanbiddingsmuziek opstaan in mijn kamer. Op het moment dat ik dit beeld zag, toen begonnen ze te zingen. En ze zongen, de Heler komt eraan, de Heelmeester komt eraan. En zet je hart open, zet je hart nog iets verder open. Het zal een beetje pijn doen, het zal een beetje steken. Maar het is voor je eigen bestwil. De Heler komt om jou te helen. Het was een indrukwekkend beeld. En het gaf me heel veel hoop. Want Jezus, Yeshua, onze Heelmeester, is in ons midden. En hij wil ons heel graag in ons hart raken met wie hij is. En zeker in deze tijd, als we naar Pesach toeleven, Pesach waarin we vieren dat hij aan het kruis voor onze zonden stierf, dat hij ook opstond uit de dood. Ja, als we naar dit moment toeleven van vieren, dan mogen we naar Jezus kijken die aan het kruis hing. Een wond in zijn zij, geslagen voor ons. Ja, zijn liefde kwam daarin uit. En hij wil ons daardoor helen. Terug naar de parsha. De parsha gaat over de offerdienst. De offerdienst heeft ook alles te maken met wat er op Golgotha met het kruis gebeurde. En ik wil ook een stukje lezen uit het Nieuwe Testament, uit Hebreeën 10. Want daar gaat het ook over die offers en hoe die samenhangen met wat Jezus deed. Ik wil Hebreeën 10 lezen. Ik wil gewoon aan het begin beginnen. Ik heb hier de herziene Statenvertaling voor mij. Dus als jullie een vertaling erbij willen zoeken, die ik gebruik hier, dan is het de herziene Statenvertaling. Hebreeën 10, vanaf vers 1. Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen, en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers, die ze jaar in, jaar uit, ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Wat hier eigenlijk in het kort gezegd wordt in het eerste vers is, dat de wet slechts een schaduw is van dat wat Jezus kwam brengen. En die hele offerdienst, iedere dag moesten er weer nieuwe offers gebracht worden. Iedere dag moesten er weer nieuwe dieren geslacht worden. En dat laat al zien dat die offers niemand tot volmaaktheid kunnen brengen, want de volgende dag zijn er weer nieuwe offers nodig. Deze offers bleven nodig, omdat ze niet definitief waren. Ze brachten ons niet tot volkomenheid. Ze waren niet het wezen van de dingen zelf, maar ze waren een schaduw van wat komen zou. Dan lees ik vanaf vers 5. Daarom zegt Jezus bij zijn komst in de wereld: slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik: zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd: slachtoffer en spijsoffers en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild en hebben u niet behaagd. Hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Maar daarna sprak hij: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze priester is, nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Tot zover. Wat uit dit gedeelte blijkt, is dat de offerdienst eigenlijk alleen een schaduw was. Een schaduw van Jezus Christus zelf. De offerdienst wees heen naar wat Jezus voor ons kwam doen. Hij kwam zijn lichaam en zijn bloed voor ons geven. Hij kwam een offer brengen wat voor eens en voor altijd onze zonden weg zou nemen, ons voorkomen zou reinigen, zou heiligen, puur zou maken, ons alle zegeningen in de wereld zou schenken. Ja, zijn offer zou zelfs de dingen die in de hemel zijn en die op de aarde zijn en die overal zijn, zou die verzoenen met God. Dit ene offer, daar draait eigenlijk alles om. Die hele offerdienst zag alleen uit op dit ene offer, het offer van Jezus. Het offer van Jezus aan het kruis. En dat is goed om te beseffen. We kunnen soms heel druk zijn met het uitleggen van de wet, het bezig zijn van de wet, zelfs het navolgen van de wet. En dat zijn op zich dingen die niet verkeerd zijn. Maar hoe zijn we ermee bezig? Want de wet wijst ons vooruit op Jezus. Besteden wij net zoveel tijd aan het kijken naar onze Heer Jezus, naar Yeshua, het Lam van God? Besteden we net zoveel tijd om Hem te aanbidden, om zijn werk tot ons door te laten dringen, om het te voelen tot diep in ons hart, om ons te laten helen en te laten reinigen? Hoe zijn de verhoudingen? Hoe is de balans? Zijn we alleen met de schaduw bezig of zijn we ook met de persoon bezig die de schaduw van zich werpt? Ik wil met u verder bladeren. Ik wil met u gaan naar Romeinen 14. Als u uw Bijbel erbij heeft, mag u met me meebladeren naar Romeinen 14. Romeinen 14 heeft ook iets te zeggen over de wet. En over hoe dat wijst op Jezus en wat er gebeurt toen Jezus kwam. Het gaat hier ook even over de voedselwetten. En ik lees met u een paar versen uit Romeinen 14. Ik ga niet het hele hoofdstuk lezen, want het is een lang hoofdstuk, maar ik pik er een aantal versen tussenuit. En als u rustig hoofdstuk 14 nog eens voor uzelf wil lezen, dan kan dat altijd natuurlijk in uw eigen tijd nog. Ik begin bij vers 3. Dan zegt Paulus het volgende. Wie wel alles eet, moet hem niet minder achten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Dan vanaf vers 5. De een acht de ene dag boven de andere dag. Maar de ander dacht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag, een feestdag, in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heer. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heer. Wie eet, eet voor de Heer, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heer, en ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heer, en als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heer. Wat in deze verse heel duidelijk naar voren komt, is het volgende. Wees in je eigen hart overtuigd bij wat je doet. Als je gelooft dat je de wet helemaal na moet leven, leef de wet dan ook helemaal na. Want je zult niet tegen je eigen geweten zondigen. Maar als je ervan overtuigd bent dat je in de vrijheid staat, dan is het even zo goed goed. En laten we elkaar daar niet op beoordelen. En zeker niet veroordelen. Want we mogen in de vrijheid van Christus bewegen. Zelfs iemand die helemaal niet van de wet gehoord heeft en de wet niet naleeft, ja, als hij zich houdt aan wie Christus is, en als hij Christus dankt over zijn leven en met hem wandelt, dan is er geen veroordeling. Geen veroordeling over zo iemand. Het is belangrijk dat we op de juiste dingen blijven letten. Het belangrijkste is dat we ons leven leven voor Jezus. Niet welke regeltjes we wel en niet gehoorzamen, en hoe we ons leven indelen voor de Heer. Laat ieder in zijn eigen geweten overtuigd zijn van de dingen die hij moet doen, voor Gods aangezicht. Maar laten we bovenal leven voor de Heer. Er staat, niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Als wij leven, leven wij voor de Heer. En als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Ons hele leven is alleen op Hem gericht. Laten we dan ook leven voor Jezus, onze Heiland alleen. Nog een paar versen uit Romeinen 14. Vanaf vers 17 lees ik. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, is welbehagelijk voor God en in achting bij de mensen. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Breek niet om wat u eet het werk van God af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is zondig voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. Er komen nog een aantal dingen naar boven. Er staat dat het koninkrijk van God niet bestaat uit eten en drinken. Het zijn slechts de schaduwdingen. Ze zijn wel belangrijk, maar niet zo belangrijk als de kernzaken. Want het koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Dus als wij met Jezus leven, zouden we allereerst een leven moeten leven die bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap. Wat is gerechtigheid dan? Gerechtigheid. Gerechtigheid waar Jezus van heeft gezegd dat je daarna kunt hongeren en dorsten. Ik denk dat die gerechtigheid allereerst betekent dat we God lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dat we de naaste goed behandelen. Gerechtigheid is dat alle dingen eerlijk verdeeld zijn in het leven. Eren wie eren toekomt. En eten voor iedereen. En dat alle bezit eerlijk is verdeeld op de wereld. Dat niemand wordt uitgebuit, niemand wordt afgeperst. Dat iedereen krijgt ja, waar hij recht op heeft. Maar dat ook iedereen genadig behandeld wordt. Dat we omzien naar onze naaste. De ware gerechtigheid, zegt de Bijbel, is wezen en weduwe helpen in hun verdrukking. Dat is gerechtigheid. Gerechtigheid is opkomen voor de zwakken. Gerechtigheid is dat de wereld weer wordt zoals het bedoeld is te zijn. En dan vrede. Vrede, het is meer dan afwezigheid van oorlog alleen. Vrede is shalom. Heelwording. Shalom betekent dat je helemaal compleet bent. Dat, dat er niets in jou ontbreekt. Dat er geen gebrokenheid meer in jou over is. Dat is shalom van de Heer. Dus als we leven door de Heilige Geest, dan gaat de Heilige Geest ons herstellen. Gaat ons helemaal heel maken. En het laatste woord is blijdschap. Ook dat komen we in de Bijbel heel vaak tegen. Als we de Heer dienen en volgen, dan zullen we dat doen met blijdschap in ons hart. Er wordt elders ook gezegd, verheug u in de Heer, altijd. Wees blij in de Heer, altijd. Blijdschap in God. De blijdschap in God gaat boven alles uit. Het is een blijdschap die het verstand te boven gaat. Gods vrede gaat het verstand te boven. Ja, God geeft dingen die ons verstand te boven gaan. Zelfs onder omstandigheden waarin we menselijke wijze niets van blijdschap zouden over kunnen houden. Of niets van vrede zouden kunnen ervaren. Of niets van gerechtigheid. Dan toch is God erbij om ons bovennatuurlijke vreugde en vrede te schenken door zijn Heilige Geest. In deze dingen moeten we Christus dienen, staat er dan in vers 18. In Christus dienen in deze dingen. Hoe doe je dat, Christus dienen? Hoe kun je Yeshua, het Lam van God, dienen? Wel, je kunt hem dienen door in blijdschap te leven, de blijdschap die hij verworven heeft voor u, voor jou. Door vredestichters te zijn, vrede, zijn vrede de wereld in te laten stromen. En door zijn gerechtigheid in de wereld te brengen. En als we dat doen, dan zullen we wel behagelijk zijn voor God en in achting bij de mensen. Ja, er staat dat wij veel meer dan met eten en drinken bezig te zijn, dat we moeten najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. En dat is belangrijk. De onderlinge opbouw komen we heel vaak tegen, ook in het Nieuwe Testament. Dat we daarna moeten streven. Onderlinge opbouw, dat doe je niet door elkaar te veroordelen. Of elkaar regels op te leggen. Dat is vaak wat er gedacht wordt. Onderlinge opbouw, dus dat je elkaar de juiste weg moet wijzen. Elkaar terecht moet wijzen. Nee, onderlinge opbouw heeft niets van veroordeling weg. Of elkaar regels opleggen. Onderlinge opbouw heeft ermee te maken dat we één lichaam van Jezus gaan vormen. Dat we de liefde van Jezus met elkaar gaan delen en zijn vrede en zijn gerechtigheid. Onderlinge opbouw wordt bevorderd als je in de vrijheid weet te wandelen. In de vrijheid van Christus. En als je rekening met elkaar weet te houden. Want als we ietsje verder lezen nog in die versen daarna, zegt Paulus ook, het is mij wel toegestaan om alles te eten en te drinken. Paulus vindt dat alles rein is in zichzelf, zegt hij een paar versen terug. Maar, zegt hij in de komende versen, dat betekent niet dat ik dan ook maar alles zou moeten eten en drinken. Want in sommige gevallen stoot ik daarmee mijn naaste voor het hoofd. Dan kan ik er zelfs voor zorgen dat zo iemand zou gaan struikelen. Hij geeft een voorbeeld. Hij zegt, als iemand ervan overtuigd is dat je afgodenoffervlees niet moet eten, en ik ben van mening dat dat allemaal wel kan, want alle vlees is rein. Stel dat ik dan in bijzijn van zo iemand het vlees zou gaan eten. Misschien voelt die ander zich dan wel verplicht om mee te eten. Of voelt zich ja, heel erg aangevallen op dat hij niet in de vrijheid staat. En gaat hij ook mee eten, tegen zijn eigen geweten in. En voor hem zou het wel zonde zijn, want zijn geweten was er niet van overtuigd. Daarom zegt Paulus, dan zou ik liever mijn hele leven geen vlees eten, want ja, als dat aanstoot zou geven, als dat ervoor zou zorgen dat mijn medebroeder of zuster tegen zijn of haar geweten ingaat, dan zou ik liever alle vlees in de wereld laten staan. En dat is de geest waar Paulus het over heeft. En dat is de geest die Jezus Christus van ons verlangt door zijn Heilige Geest. Een geest die rekening houdt met de ander. Een geest die zich nederig opstelt en die niet denkt, Ik heb het bij het rechte eind, dus doe ik mijn wil maar. Maar dat we rekening houden met elkaar. Weliswaar in de vrijheid wandelen, maar niet elkaar aanstoot gaan geven. Ik wil nog enkele versen uit Romeinen 15 lezen, nu we toch hier zijn, Romeinen 14, 15. Romeinen 15 vanaf vers 5. Er staat, en de God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven onderling eensgezind te zijn, in overeenstemming met Christus Jezus. Omdat u eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heere Jezus Christus verheerlijkt. Dat is waar het om moet gaan. Dat we eensgezind zijn en liefdevol naar elkaar. En dat we samen God verheerlijken in Jezus. Uiteindelijk gaat het erom dat God de lof krijgt voor ons leven. Dat God de lof krijgt voor wat er in onze gemeente gebeurt. Dat God de lof krijgt voor wat er onder kerken onderling gebeurt. En wat er in ons land gebeurt. Dat we God kunnen verheerlijken met elkaar. Over onze eigen grenzen heen. Over onze eigen kerkmuren heen. Over onze eigen overtuigingen heen. Dat we eensgezind zijn. En niet omwille van allerlei wetjes het goede van God laten afbreken. Maar dat de liefde ons samenbindt. En dat we God zullen verheerlijken. Daar komt het op aan. Dat we God gaan verheerlijken in Jezus Christus. Ik wil met u nog bladeren naar 1 Korinthe 8. Het gaat over hetzelfde, over dezezelfde dingen. 1 Korinthe 8, ook dat kunt u thuis nog eens rustig nalezen. Gaat eigenlijk over hetzelfde, over het eten van offervlees. Maar ik wil twee versen er nu uitpikken. Namelijk het eerste en het negende vers. In het eerste vers staat, en wat de afgodenoffers betreft, wij weten dat wij allen kennis bezitten. Maar de kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op. Dat is een heel belangrijk onderscheid. Kennis maakt opgeblazen, maar liefde bouwt op. We kunnen kennis hebben over wat er wel en niet toegestaan is om te eten. En voor ieder zal die kennis weer verschillend zijn. De een zal overtuigd zijn om wel te eten, de ander om niet te eten. Maar als we bij de kennis blijven staan en ons daarop gaan beroemen, daarop gaan berusten en daarop gaan bouwen, dan worden we opgeblazen mensen. Opgeblazen mensen die ons gelijk willen hebben. Opgeblazen mensen die anderen eigenlijk maar minder vinden, omdat zij minder goed leven naar de regels van de Heer. Maar de liefde, die bouwt op. Het gaat erom dat we geworteld en gefundeerd zijn in de liefde van Christus. Want de liefde bouwt op. De liefde zoekt niet het eigen belang, maar de liefde dient de ander. En de liefde verbindt ons met Christus. Als je één ding, als je Jezus ziet, dan is er één ding wat je hart vervult. En dat is zijn liefde. Bovenal. Er zijn vast nog veel meer dingen, maar bovenal de liefde. Dan vers 9. Maar let erop dat deze vrijheid van u niet op een of andere manier een aanstoot wordt voor hen die zwak zijn. Paulus heeft het over de vrijheid om te eten wat hij wil. Maar hij zegt, laat het geen aanstoot worden. Dien elkaar door de liefde. Wees elkaar onderdanig. Zorg ervoor dat je elkaar dient. Dat je elkaar niet gaat ergeren door de dingen die je doet. Dan wil ik met u nog bladeren naar Jacobus, een apostolische brief. Jacobus 1 is het laatste gedeelte wat ik vanmorgen met u lezen wil. Jacobus spreekt ook vaak over de wet van de vrijheid. In Jacobus 1, vers 25 zegt hij, hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Jacobus leert ons naar de volmaakte wet te kijken. De wet van de vrijheid. Als we Jezus hebben aangenomen, dan zijn we niet meer onder een wet die ons allerlei regels oplegt, die ons kan veroordelen, maar we zijn onder de wet van de vrijheid gekomen. U kunt het vergelijken, en dat doet Paulus op een andere plek ook, met het opvoeden van kinderen. Hij zegt, de wet is gegeven als tuchtmeester tot Christus. Dan vertelt hij dat de wet ons opvoedt. En zolang je een onmondig, een klein kind bent, en je bent aan het opgroeien, ja, dan stel je als ouders stel je regels voor je kinderen. Je zegt, je mag hier de weg niet op, en je mag niet uit de snoeppot pakken, en je mag dan en dan mag je dit niet, en zus en zo mag je niet, en zus en zo moet je wel. Zo stel je als ouders regels voor je kinderen. Waarom? Om ze te leren hoe ze het leven moeten leven, en om ze een veilige omgeving te bieden. En de kinderen zijn onder die regels en moeten die regels gehoorzamen zolang ze kinderen zijn. Maar als ze volwassen zijn geworden, dan hoeven ze zich niet meer aan die regels van papa en mama te houden. Tenminste, als ze uit huis zijn. Ze gaan als het goed is op een gegeven moment op eigen benen staan. En ze gaan hun eigen leven vormgeven. Dan staan ze in de vrijheid. De regels zijn niet meer over hen gesteld. Maar als het goed is, leven ze wel naar de geest van die regels. Want als het goed is, zoeken ze naar wat voor hun eigen veiligheid en best wel is. En als het goed is, hebben ze door de tijd heen leren zien hoe goed die regels voor hen waren. En wat de goede, de positieve dingen daarin waren. Maar ze staan in principe in de vrijheid. Zo zegt Paulus, wordt iemand door de wet, ja, door de regels, tot Jezus gedreven. En als je Jezus hebt ontmoet, dan kom je in de vrijheid. Dan word je als het ware volwassen. Dan word je een volwassen kind van God. Dan kom je in de vrijheid te staan en dan mag je in principe doen en laten wat je wil. Alleen, zegt Paulus, doe dat natuurlijk op een verstandige manier. Zorg ervoor dat je het vlees daarmee niet gaat voeden, de slechte dingen. Want Jezus heeft ons net uit de duisternis geroepen. Dan gaan we ons natuurlijk niet wentelen in allerlei duistere en nare dingen. Maar gaan we juist naar de liefde verlangen, naar het licht van God. Maar wel in de vrijheid. De vrijheid en de vreugde van Christus. En dat is eigenlijk wat Jacobus ook op wijst. Hij zegt, de volmaakte wet is die van de vrijheid. De wet van de vrijheid. Hoe kun je vrij blijven? Nou, door je niet te laten knechten door geesten van religie. Door je niet te laten knechten door geesten die jou allerlei kwade dingen proberen te laten doen. Door je niet te laten knechten door verslavingen. Door je niet te laten knechten door het financiële economische systeem wat je maar voordrijft. De ware vrijheid is erin gelegen, ja, dat je met Jezus wandelt. Hij alleen kan je de ware vrijheid geven. Hij geeft dat je leven in liefde, dat je leven uit liefde gaat leven en uit passie. Dat je tot je bestemming gaat komen. En dat je de mensen om je heen tot zegen gaat zijn. Ja, we kunnen denken dat we heel goed godsdienstig zijn, staat er in vers 26. Maar als je je tong niet in toom houdt, en je hart wordt misleid, dan is je godsdienst zinloos. Je kunt nog heel erg goed de regels naleven, maar het gaat erom dat je je tong in toom houdt, zegt Jacobus. Waarom de tong? Tong is een heel belangrijk onderdeel van het lichaam, want uit wat je spreekt, blijkt wat er in je hart leeft. Als in jouw hart de liefde van Christus leeft, de liefde van Yeshua en zijn vrede, dan zal dat uit je spreken blijken. Maar als die liefde en vrede er niet is, dan zou je tong wel eens dingen kunnen uitslaan die niet bij het goede leven passen. Dan heb je je tong nog niet volledig in toom. Nee, Jezus zegt, als je mij volgt, dan zal mijn liefde, mijn leven van jouw tong gaan vloeien. Dan zal uit wat je zegt, zal blijken wie je bent. Jouw hart is namelijk bij mij. En dan nog iets over de zuivere en onbevlekte godsdienst uit vers 27. De ware godsdienst is voor God dat we wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en onszelf onbesmet bewaren in de wereld. Dat betekent dus dat je omziet naar je naaste, dat je je naaste dient. En speciaal de wezen en de weduwe. Zij waren degene die in die maatschappij niet meetelden, geen plekje hadden. De kleine, degene over wie over het hoofd werden gezien en degene die uitgebuit werden. Dat is het najagen van de gerechtigheid voor God, dat we het voor die mensen op willen nemen. Dat we voor onze naasten in de bres gaan staan. Dat we de liefde van Christus uit gaan delen in onze omgeving. En dat we onszelf onbesmet bewaren van de wereld. De wereld waarin wij leven, dat weten we, is aan het kwaad onderworpen. Betekent dat als we in deze wereld leven en de wereld lief hebben, dan horen we niet bij Christus. Dat staat ook in de Bijbel. Als we de wereld lief hebben, dan horen we niet bij Jezus. Waarom? Omdat de wereld wil maar één ding en dat is ons afleiden van Jezus. Afleiden door drukte, door genot, door bezig zijn met je eigen dingen, door alle drukte en zorgen van het leven, door alle narigheid. Er zijn machten aan het werk in onze cultuur, in onze maatschappij en om ons heen die ons willen afleiden van Jezus. En daarom bewaar jezelf onbesmet. Zorg dat je ogen niet besmet raken, zodat je zuiver en helder kunt zien. En de dingen van God kunt zien. Zorg ervoor dat je oren niet bezoedeld raken door wat je hoort. Slechte dingen, ongehoorde taal. Taal die vunzig en vuil is. Luister er niet naar. Want dan worden je oren besmet en kun je Gods dingen niet meer zo goed horen. Zorg ervoor dat je je hart bewaart en zuiver houdt. Dat er geen verkeerde begeerten en dingen inkomen. Die jouw hart van God af laten gaan. Zorg dat je jezelf onbesmet bewaart van de wereld. Zorg dat je je op Jezus richt en dat je steeds zuiverder en puurder voor Hem wordt. Als je ogen de hele dag op Hem zijn gericht, dan worden ze steeds zuiverder, steeds reiner en steeds puurder. Dan ga je steeds meer zien van wat God voor jou heeft en van zijn zegen en van zijn koninkrijk. Maar als je ogen door andere dingen worden getrokken dan Jezus, dan zul je afgeleid raken. En dan zal je hart uiteindelijk in kilte en koudheid vergaan. Nog heel even terug naar die wet. Die kristallen die ik uit de lucht zag komen. Zelf heb ik de indruk dat die kristallen wel eens de prachtige wetsuitleggingen zouden kunnen zijn. Ze zijn heel mooi en we mogen ze aan ons hart drukken. Maar zolang ze in de lucht blijven hangen, zijn het koude kristallen. Koude kristallen die ons hart niet kunnen verwarmen. Maar als wij zien dat Jezus deze wet aan zijn hart gedrukt heeft, en dat hij er door geleden heeft en eigenlijk aan kapot gegaan is, dan begint die wet anders tot ons te spreken. Als deze wet ons hart gaat raken, dan gaat het ons helen, ons vrijzetten, ons genezen. De wet heeft iets met Jezus gedaan. De wet bracht Jezus namelijk tot aan de afschuwelijke kruisdood. De wet heeft Jezus helemaal kapot gemaakt. Dat is wat de wet deed. Het was de volmaakte en de perfecte wet van God, jazeker. Maar het was ook de wet die Jezus aan het kruis bracht. Die Jezus heeft gedood uiteindelijk. Want als wij de wet zelf proberen te houden, zal de wet ons doden. Deze wet heeft Jezus helemaal verminkt aan het kruis. Maar het mooie is dat het nieuwe leven er toen pas uit kon vloeien. Dat het nieuwe leven toen naar ons toe kon gaan stromen. Pas toen Jezus was gestorven, gekruisigd voor ons, toen brak het nieuwe leven aan. En toen kon het ware leven, dat wat de wet altijd had willen bewerkstelligen, kon dat van binnenuit door zijn Heilige Geest gaan groeien. Dat we meer liefdevolle mensen worden. Mensen die in de volle vrijheid leven. Mensen die de gerechtigheid van God najagen. Mensen die God kunnen zien en in zijn aanwezigheid kunnen leven. Dat is wat de wet wilde bewerkstelligen. De wet wilde ons maken tot betere, tot mooiere kinderen van God. En dat kwam Jezus vervullen. Hij kwam dat aan ons hart brengen en in ons hart planten. Ik ga afronden. Ik heb altijd een beetje moeite gehad met het kijken naar Jezus aan het kruis. Jezus hangt daar, helemaal bebloed, kapotgeslagen. Hij ziet er niet uit. En ik dacht altijd, wat is daar nou voor een schoonheid aan? Waar kijken we dan naar als we naar hem kijken? Wat zien we dan? Ik heb dat ook aan de Heer gevraagd. Ik zei tegen de Heer: Heer, ik vind het moeilijk soms om naar het kruis te kijken. Wilt u mij helpen om met uw ogen naar het kruis te kijken? En toen liet de Heer mij iets zien over het kruis. Hij zei: kijk nog eens naar het kruis. En ik keek naar het kruis. En wat ik toen zag was dat Jezus eigenlijk het volgende deed. Hij hing daar. En eigenlijk trok hij zijn eigen lichaam open voor ons. Zijn eigen hart. Hij trok het van elkaar om zijn hart open te maken voor ons. En hoe meer hij zijn lichaam verbroken werd en uit elkaar getrokken werd, hoe meer ik de krachtige innerlijke mens van Jezus naar voren zag komen. Zijn schoonheid en zijn glorie. Ik zag hem als glorieuze koning naar voren komen. En hoe meer hij stierf, hoe meer hij nabij de dood kwam, hoe meer ik de liefde en de passie in zijn ogen zag branden. Voor ons en voor de wet van de Vader. Ik zag dat toen zijn lichaam werd afgebroken, dat eigenlijk de eeuwige glorie er doorheen kon gaan stralen. Jezus opende zijn hart voor ons, heel letterlijk. Hij scheurde zijn hart van elkaar en hij zei: welkom in mijn hart, kom binnen. Voel mijn liefde, voel mijn hartslag. Kom binnen in mij, wees in mij en laat mij in jouw hart wonen, zodat we één zijn. Toen Jezus stierf, kon zijn genezende, zijn warme, zijn levengevende bloed de wereld in gaan stromen. Toen kon de glorie van God pas echt zichtbaar worden. Hoe meer hij leed, hoe meer de bedekking van al het uiterlijke werd weggenomen. En de glorie van de Heer begon te stralen. Als wij naar Jezus kijken, wat zien we dan? Zien wij slechts die figuur die sterft aan het kruis? Een mens, gebroken. En ja, dat was hij. Of zien we ook zijn innerlijke mens? Zien we hoe hij als machtige koning eigenlijk op dat moment gekroond werd tot overwinnaar? Jezus heeft gezegd: Vader, de passie voor uw huis heeft mij verteerd. Dat was wat er gebeurde met Jezus aan het kruis. De passie voor Gods huis verteerde hem. Het was passie voor Gods huis, voor Gods tempel, de plek waar hij woonde. Maar hij zei ook: mijn lichaam is een tempel en jullie zijn een tempel, mijn volk, jullie zijn een tempel. Zijn liefde voor u, voor mij, voor jou, dat was wat hem verteerde aan het kruis. Zijn passie voor de woonplaats van de Vader in deze wereld, dat was wat hem verteerde aan het kruis. Zijn passie bracht hem daar en zijn liefde. En zo mogen wij navolgers van Jezus zijn. Hoe meer we sterven aan onszelf, aan onze eigen gelijk, aan onze eigen regeltjes, aan ons uiterlijk, aan ons eigen leven, hoe meer Jezus in ons kan gaan leven. Hij leeft in ons hart en hij wil zichtbaar worden. Hoe meer wij sterven, hoe meer zijn licht en zijn liefde en zijn vrede uit ons kan gaan stralen. Wij moeten plaats maken. Plaats maken voor Jezus die in ons woont. Als we eenmaal beseffen hoe groot het wonder is dat Jezus in ons hart leeft, werkelijk in ons hart leeft, dan willen we niets liever meer dan plaats maken voor hem. Weet u wat het betekent dat Jezus in uw hart leeft? Dat u doden kunt opwekken. Dat u zieken kunt genezen. Dat u zeeën tot kalmte kunt brengen. Dat u regen kunt laten ophouden met regenen. Dat u hemel en aarde tot in beweging kan laten komen. Dat u de liefde van God naar mensen toe kan laten stromen. Dat u mensen met passie aan kunt raken. Dat u een licht in de wereld bent. Dat u het leven van Jezus en van zijn koninkrijk in deze wereld uit laat vloeien. Dat de hemelse Vader zijn glorie door u heen kan laten zien. Dat betekent dat Jezus in u leeft. Hij leeft in u. Hij woont in u. En hij wil niets liever dan met u gaan wandelen door het leven. Eén ding is er wat hij vraagt. En dat is dat we onszelf opzij zetten. Onszelf aan de kant zetten. Althans, dat we worden wie hij bedoeld heeft dat we zouden zijn. En dat is verenigd met hem. Eén met hem. Zodat we doen wat hij in ons wil doen. Ik hoop dat we zo, als we naar Pesach toe leven, dat we steeds naar Jezus mogen kijken. Jezus daar aan het kruis, maar ook maar ook Jezus verheerlijkt aan de rechterhand van de Vader. Jezus heeft overwonnen. Hij betaalde de hoogste prijs, maar daarin kwam de glorie van God naar voren. Dat was het offer wat voor eens en voor altijd genoeg was. Nu zijn we vrijgekocht. Er is geen offer meer nodig. De dieren hoeven niet meer geslacht te worden. We kunnen gewoon zo in Gods nabijheid zijn. En het zal goed zijn. Jezus stierf voor ons. Hij is het lam. In hem zijn alle dingen. Door hem zijn alle dingen. En tot hem zijn alle dingen. Amen.